Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen opnieuw uit het Oude Testament, het boek van de Richteren, hoofdstuk 6. En ook vanmorgen lezen we de eerste 10 versen van dat hoofdstuk. Van het te lezen schriftgedeelde gemeente zijn vanmorgen de versen 6b tot en met 10. Dus het tweede gedeelte zou je kunnen zeggen, de tekst voor de prediking in deze voorbereidingsdienst. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu de hand der Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oogsten kwamen ook op tegen hen. En ze legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands, tot daar gij komt te Gaza. En ze lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten. Ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. En dan begint dus de tekst voor vanmorgen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen ter oorzake van de Midianieten. Zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. Die zei tot hen, alzo zegt de Heere de God Israëls. Ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot uw lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet in welker land gij woont. Maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Hier eindigt de schriftlezing en ook de tekst voor vanmorgen. Gemeente des Heren, moet dat nou echt? Dat vragen mensen wel eens aan je, jongeren in de gemeente vooral, maar toch ook wel ouderen. Moet dat nou echt dat je in de kerk altijd maar weer praat over zonde en over ellende? Natuurlijk. Er is niemand hier in de kerk die dat zal ontkennen, natuurlijk. We zijn allemaal zondaren. Dat weten we toch wel. Als je dat zo hoofd voor hoofd aan de gemeente hier vraagt. De kleine kinderen in de kerk. Ben jij een zondaar? Dan zeggen we zijn er toch allemaal? Dat weten we toch. Dan kun je op die vragen natuurlijk allerlei antwoorden geven, gemeente. Je zou het antwoord kunnen geven van de catechismus dat de Heere ons zijn heilige wet laat prediken op dat we ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer zouden leren kennen. Dat wil dus zeggen, als je erachter bent gekomen dat je zondaar bent, dan moet je niet denken dat je in dat stuk bent uitgeleerd, want het stuk van de zonde is een stuk waar je je hele leven mee bezig bent, zoals het stuk van de genade erin is. Maar laat ik vanmorgen nou eens dit antwoord mogen geven, gemeente, dat ik mag zeggen. Gemeente, daar moet niet alleen elke keer weer over gepreekt worden, maar dat mag ook. Dat mag van die God die ons leert dat ellendekennis een gave is van het genadeverbond. Waarin hij immers zegt tot zijn verbondsvolk, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf krijgen. En als u zegt, waarom doet de Heere dat dan? En waarom is dat dan zo nodig dat ik leer spugen van mezelf? Nou zeg ik het maar even heel simpel, zoals je het in onze taal zou zeggen. Dat ik niet spuug van de buurman en dat ik niet spuug van de familie en dat ik niet spuug van de hele wereld, maar dat ik misselijk word van mezelf. Nogmaals formulier zo prachtig in het gedeelte dat we vandaag samen mogen lezen. Dat doet de Heere opdat wij tot onze troost des Heeren avondmaal zouden houden. Want daartoe leidt de Heere ons in het stuk van dezelfde proeving. En hij zegt, het eerste daarvan is dat een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich voor God mishagen en verootmoedigen. De Heere zegt, gemeente. En wat zou het groot zijn als we daar allemaal iets van aanvoelden en iets van leerden vanmorgen. Gemeente, het is zo geweldig vertroostend wanneer je je aan jezelf laat ontdekken. Want dan word je verlost van die kramphouding van een mens die meent dat hij het zelf moet doen, want hij ontdekt dat heeft geen zin, want ik kan het toch nooit. En dan wordt hij verlost van al die waanideeën die hem alleen maar bedriegen op reis naar de eeuwigheid. Het is zo'n zegen als een mens zich aan zichzelf laat ontdekken. Omdat hij in die weg gaat zien de noodzaak van de verzoening door een ander. Gaat ontdekken het wonder van de verlossing die er is van Gods kant. En juist zo leert verlangen om voor het aangezicht van die levende God te mogen wandelen in oprechtheid al zijn levensdagen. Die drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat is nou wat de Heere aan zijn volk leert. Heel prachtig zien we dat in onze tekstgemeente, waarin we in dit uur van voorbereiding horen, Gods handelen met zijn volk in nood. Drie gedachten. Hij leert hen roepen uit de nood. Hij geeft hen antwoord in de nood. Hij ontdekt hen aan hun nood. Gods handelen met zijn volk in nood. Hij leert hen roepen uit de nood. Hij geeft hen antwoord in de nood. Hij ontdekt hen aan hun nood. De vorige keer, gemeente, hebben we samen een begin gemaakt met de geschiedenis van Gideon, een van de richters van Israël. En we hebben wel gezien dat het leven van het volk Israël in de dagen van die richter Gideon nog niet bepaald is om over naar huis te schrijven. En dat dat leven helemaal niet beantwoordt aan de beloften die het volk nog maar vrij kort geleden gesproken heeft. In de dagen van Jozua aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen, niet de afgoden, maar de Heere, de God van Israël. En we hebben gezien dat houdt in dat Israël niet doet wat goed is in Gods ogen, maar kwaad en wat goed is in eigen ogen. Dat Israël niet buigt onder de koningsheerschappij van de Heere en niet uitgaat om op Gods bevel het land dat aan God toebehoort ook inderdaad te winnen en te veroveren voor de heerschappij van de God van Israël. Dat Israël plaats biedt in zijn land en in zijn volk aan de mensen van de wereld en als gevolg daarvan ook aan de wereld van die mensen van Kanaan, die worden toegelaten in hun steden en in hun huizen en in hun harten. En tenslotte is het zo dat Israël van de levende God terechtkomt bij de dienst van de afgoden en de tempels van de Baals en de Astartes. Ze verrijzen onder Israël als paddenstoelen uit de grond. En we hebben tegen elkaar gezegd, dat is het eerste couplet van de vier die met een grote eentonigheid permanent gezongen worden in dit bijzondere Bijbelboek Richteren. Die vier coupletten die terugkeren, zonde, tuchtiging, berouw, verlossing. Maar daarna hebben we in het eerste vers van Richteren 6 ook samen geluisterd naar dat tweede couplet. Dat zingt van de tuchtiging door de Heere van een volk dat weigert om in zijn wegen te wandelen. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianiet. En we hebben gezien, daar is de trouw van de Heere die doet wat hij beloofd heeft. Ook wat hij beloofd heeft in zijn bedreigingen. Dat hij zijn volk dat niet gehoorzaamt aan zijn stem zal bezoeken met de roede en met de bittere tegenheen. Om het volk te kastijden en het zo als het ware terug te slaan naar die God die ze verlaten hebben en buiten wie ze toch geen leven kunnen vinden. En je zou je kunnen afvragen, gemeente, nou we verder gaan lezen in dat hoofdstuk en in de geschiedenis van Van Richter en komt dan nou het derde couplet aan de orde. Het couplet van het berouw. Nou, in vers 2 leest u daar nog niks van en in vers 3, 4 en 5 ook niet gemeend. Het is pas in het 6e vers dat u leest, toen riepen de kinderen Israëls tot de Heer. En u leest in het tekstverband heel nadrukkelijk wanneer dat is geweest. Dat is geweest na 7 jaar. Dat wil dus zeggen, in die eerste jaren riep Israël niet tot de Heer en zocht Israël niet de weg van het berouw. Ze vluchten voor de Midianieten, ze proberen schuilplaatsen te bouwen, ze wonen in de holen en in de spelonken van de bergen. Ze richten zich vestingen op waarachter ze in elk geval het vege lijf kunnen redden op het moment dat de oogst van het veld wordt afgeroofd en dat het vee uit de stallen wordt meegenomen. En ze zaaien en ze planten en volgend jaar toch maar weer. En ze zeggen tegen elkaar, laten we hopen dat het dit jaar beter gaat. En dat die Midianieten toch een keer verzadigd raken. Maar ondertussen leven ze precies op de oude voet verder. U leest dat in het vervolg van hoofdstuk 6. Ook in de omgeving van Gideon. Daar staan de altaren voor de Baals en de Astartes. En het volk van God, dat is ervan overtuigd dat ze het van die goden moeten hebben. En in elk voorjaar roepen ze weer, Baal, antwoord ons. Astarte, denk aan ons. Geef ons vruchtbaarheid, want we raken ons eten en ons vee kwijt. En dat is wel, dat had het toch zo goed kunnen weten. Ik heb vorige keer al even gezegd, op het moment dat de eerste Midianitische kamelen een voet over de grens zetten, hadden ze het al tegen elkaar kunnen zeggen, mensen, dit is de hand van God. Want de Heere had het zo nadrukkelijk gezegd, zonder voor misverstand vatbaar te zijn, toen Mozes afscheid nam van het volk. Hij had gezegd, ge zult eten de opbrengst van het land van de heidenen. Maar als je afwijkt van de Heere, de God van Israël, dan zullen de heidenen komen en de oogst van uw land eten. Nou, op het moment dat de eerste Midianitische sikkel in de garven ging, op het moment dat de eerste Midianitische hand zich legde aan de teugel van een ezel en een os aan zijn kop meetrok in de richting van de woestijn waar ze woonden, de grens over, hadden ze al tegen elkaar kunnen zeggen, dit is Gods hand. Maar Israël verstaat er niks van. Eén jaar niet. En je zou zeggen, je hebt dan toch een winter om je te bezinnen op dat alles. En na 2 jaar niet, en na 3 jaar niet, en na 4 jaar niet, en na 5 jaar niet, en na 6 jaar nog niet. En daar is maar één verklaring voor te geven, gemeente, dat Israël niet onmiddellijk komt tot de erkenning, hier is de hand van God die ons kastijdt vanwege onze zonde. En dat is deze, dat het volk Israël niet leeft bij het woord van God, dat is de eerste vereiste toch om te wandelen voor het aangezicht van de Heere en hem te dienen met je huis, dat dat woord van God woont in ons midden. En Israël dat slaat onder de druk van de omstandigheden ook niet dat woord van God op om bij het licht van dat woord te verstaan wat er nou eigenlijk aan de hand is. Israël dat buigt zich niet voor de Heer en dat zegt niet, Heere, uw hand die ons bezoekt met plagen brengt ons tot de vraag, is er bij ons een schadelijke weg? Gaan we verkeerd? Ontdek er ons dan maar aan. Pas na 7 jaar. En daarin lees ik met u 3 gedachten, gemeente. Als de schrift zegt dat dat na 7 jaren gebeurt, dat Israël roept tot de Heere, dan hoor ik daarin allereerst de Heere spreken van de hardheid van het volk. En dat kan ik misschien het beste duidelijk maken door u te herinneren aan het begin van het vorige Bijbelboek, Jozua. Daar komt de Heere met zijn legerscharen naar de heidense stad Jericho om die te veroveren. En het is na 7 dagen dat de muren van Jericho vallen voor het aangezicht van de levende God van Israël. Bij dat volk zelf duurt het 7 jaren, gemeente. Dat verbondsvolk van God, dat blijkt nog veel harder te zijn in de zonde dan die heidenen van Kanaan. Dat houdt het veel langer uit onder de stormloop van Gods straffende hand. Maar in de tweede plaats lees ik in die aanduiding van 7 jaren ook een boodschap van de langmoedigheid van de Heere die blijft wachten. 7 jaren, God wacht een lange periode. En elke keer weer klinkt het in de hemel, laat hem ook nog dit jaar. Wie weet, zal het volk zich bekeren en gaan vragen naar zijn God. Maar vooral, gemeente, lees ik in dat getal 7 ook een aanwijzing van de genadige trouw van God. 7 is immers het getal van zijn werk. En als Israël na 7 jaren tot verandering, ik zeg nadrukkelijk niet tot bekering komt, dat hoor u straks wel. Maar als er in elk geval na 7 jaren wat verandert, dan is het alsof de Heilige Geest zegt, zie je, want dat is Gods werk. Hij doet onder Israël het besef ontstaan, er is iets niet in orde. Gods hand bezoekt ons met plagen. Dit is van de Heer. Hij heeft ons overgegeven. Toen dat ganse land was kaal gevreten, toen er geen stukje vee meer in de stallen stond, toen het volk zeer verarmd was en niks meer over had, maar alles was kwijtgeraakt en met de rug tegen de muur stond en in honger en ellende zijn ondergang tegemoet dreigde te gaan. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heer. God leert ze roepen. Hij verwekt dat noodgeschrei waarvan zijn woord zegt dat hij daarop grote wonderen doet. En daarom, gemeente, wanneer je dat leest, dat de kinderen 7 jaren toch eindelijk tot de Heer gaan roepen, dan zeg je tegen elkaar, gelukkig maar. Want dan moet het immers naartoe, zegt het woord. We hebben het samen gezongen aan het begin van de dienst, dat de Heer zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. Kent u dat in uw leven, gemeente? Laat ik voor alle duidelijkheid nog een keer mogen zeggen wat ik de vorige keer ook heb gezegd. Niet alle tegenspoed die er in ons leven en ons overkomt is een straf van de Heer op een directe en persoonlijke zonde. Misschien zijn er in de dagen van dat Israël waarover we lezen in onze tekst ook wel 7000 geweest die de knie voor Baal niet gebogen hebben en die toch mee moesten lijden onder de straffende hand van God die over dat volk kwam. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden, maar de lijn is niet altijd zo direct aan te wijzen als in onze tekst. Maar als het goed is, gemeente, dan is het wel zo dat alle tegenspoed en alle kruis dat ons in dit leven vanwege de zonde overkomt, ons brengt voor het aangezicht van de Heer. En dat het ons brengt tot de belijdenis, ik roep u aan in angst en smart, Heer, wat hebt u ermee te zeggen dat het in mijn leven gaat zoals het gaat? Is dat de gemeente? Staat dat ergens in uw levensboek opgetekend? Toen, en misschien kun je het wel heel concreet aangeven, toen riep ik tot de Heere met luide stem. Je komt het in de psalmen zo vaak tegen. Kom je het in uw eigen leven ook tegen, gemeente? Dat u uitgedreven werd naar hem. Dat het misschien wel eens een tijdje duurde en dat allerlei andere gedachten aanvankelijk de overhand kregen. Maar dat er tenslotte iets in je was waardoor je zei, nou moet ik ermee naar God. Nou moet ik het aan hem voorleggen en hem smeken. Misschien duurde het in uw leven ook al 7 jaar. Misschien heb je er aanvankelijk ook grandioos overheen geleefd en gedaan alsof er niks aan de hand was. Vrolijk de goden van de wereld en van de tijd ben u blijven dienen. Maar tenslotte, je moest op de knie. Want dat was het enige wat je overbleef. Je was zo arm geworden dat je niks meer over had. Je was aan alle kanten vastgelopen en je kon geen enkele uitweg meer vinden. Je stond met de rug tegen de muur. En toen kwam er dat gebed. Misschien dat je aanvankelijk jezelf er wel over verbaasde. Och, Heere, verlos mij uit de nood. Misschien werd er toen wel voor het eerst pas echt nood in uw leven. Misschien ging u toen voor het eerst pas echt bidden uit de benauwdheid, roep ik tot u, o Heere, Heere, hoor naar mijn stem. Gelukkig maar, gemeente, als dat ergens in je levensboek staat opgeschreven. Toen riep dat kind van Israël tot de Heere. Want eerlijk is eerlijk, gemeente, daarmee kan ik misschien nog wat duidelijker maken dat dit een zegen is van de God des verbonds dat dit gebeurt. Dat er ook mensen zijn die anders reageren. Mensen die het net zo vergaat als het Israël verging in die eerste 6 jaren. Mensen van wie de profeet later zal zeggen, ze zijn wel geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Dat gebeurt toch, dat God spreekt in je leven, dat God hardhandig heeft ingegrepen, dat God je heeft stilgezet, dat een wagen van je leven uit de spoor is gelopen en in één keer aan alle kanten vast is gereden. En dat kan op allerlei manieren, gemeente, dat je werkje bij de handen werd afgebroken en dat je bedrijf failliet werd verklaard. Dat kan door een ziekte. Dat kan door een plotseling sterfgeval van een die je lief en dierbaar was. Of iemand vlakbij je. Alleen het bracht je niet bij de Heer. En je zei niet, Heere, ik loop daarmee vast zoals het in mijn leven gaat en met wat u in mijn leven doet. En je vroeg niet, Heere, wat hebt u daarmee te zeggen, dat ik deze dingen moet meemaken? Dan moet je eens indenken, gemeente. Sommigen hier in de kerk is misschien helemaal niet moeilijk om het zich in te denken, omdat ze hun eigen portret getekend zien. Maar dat God zo spreekt en dat God zo roept en dat God zo ingrijpt en dat God je zo stilzet en zo waarschuwt en zo nadrukkelijk zegt, het gaat niet goed zo, dat het rode stoplicht levensgroot aanflitst op je levensweg. En je leefde toch maar door. Ondanks alles wat er gebeurd was. En eerlijk is eerlijk, maar er is toch nogal wat geweest in het leven van sommigen onder ons hier in de kerk gemeend. Je leefde toch maar door, geslagen en geen pijn gevoeld. Gods hand die je bezocht met plaag. En je boog niet onder die kastijdende hand van God. Misschien kwam je er wel mee een keer tegenover de Heere. Dat je je verzette tegen dat handelen van God. Dat je in opstand kwam. Maar je kwam er niet mee bij de Heere. Heere, wat is dat nou? Waarom overkomt me dat nou? En nou heb ik het maar even niet over de voorbereiding voor het avondmaal, gemeente, maar nou heb ik het over de voorbereiding voor de ontmoeting met God in de nimmer eindigende eeuwigheid. Maar als je nou toch zo voor God moet verschijnen, dat kan toch ook zomaar ineens. En je staat daar voor die troon van Hem. En Hij zal zeggen, heb ik je niet gewaarschuwd? Heb ik niet met krachtige hand ingegrepen in je leven? En Hij moet dan vonnis gaan vellen. Jij hebt niet gewild dat ik koning over jou zou zijn. En Hij roept zijn krachten en Hij zegt, grijp hem op en werp hem in het vuur. Dat zal wat wezen, gemeente. Geslagen en geen pijn gevoeld. Kijk, als het in ons leven zo ligt, en ik hoop dat een ieder zichzelf recht beproeft vanmorgen, en dan is dat Israël in de dagen van de richteren ons nog tot voorbeeld, want ze gaan er in elk geval tenslotte mee naar de Heere, ze roepen tot Hem. Maar zegt iemand, dan moeten we nog maar verder gaan, want dat is toch prachtig dat Israël tot de Heere roept. Dan kunnen we gelukkig meteen al beginnen aan dat vierde couplet, want dat hoor ik toch maar het liefst, het couplet van de verlossing, het lied dat het blij gezang van mijn verlossing meldt. Want zo is het toch in het leven van Gods volk, wanneer daar een mens in mag zeggen, ik riep de naam des Heeren aan, dan mag er toch achteraan komen, zoals we het ook aan het einde van de dienst willen zingen. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig, de Heere ontfermt zich op het gebed, mijn ziel. Keer weder tot uw rust, ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En wacht nou eens even. Want dat blije gezang van de verlossing, dat komt inderdaad wel. Je hoeft maar eventjes verder te lezen in dit hoofdstuk en je hoort machtige evangelieklank. Maar ik lees eerst nog wat anders, gemeente. Het is toch van belang dat we dat goed onder ogen krijgen. En ik lees het in vers 8. Zo zond de Heere een man. En dan zijn wij al geneigd om te denken. En misschien zijn er wel hier in de kerk geweest die vorige week toen ze het lazen hebben gezegd. Ik dacht dat ik die geschiedenis van Gideon kende. Maar nou hoor ik er ineens dat er ook nog een ander mannetje aan te pas komt. Zo zond de Heere een man, niet die zijn volk verlost als richter, maar een profeet. Geen man die komt verlossen, maar een mannetje dat een preek onthoudt. Nou zeg nou zelf, gemeente, wat heb je daar nou aan? De nood is in dat volk op het hoogste, het land is verdorven, lezen we, en het vee dat is uit de stallingen geroofd, en het volk is zeer verarmd, en het is in dat achtste jaar de hoogste tijd geworden, want in vers 11 kunt u lezen dat het de tijd van de oogst is, en in vers 34 kunt u lezen dat de Midianieten alweer aan de grens staan om binnen te vallen. En als Israël dan vanuit zijn benauwdheid tot de Heere roept, dan stuurt God een profeet. Een mannetje dat een preek onthoudt. En een preek die als thema heeft eigen schuld. Waarom doet God dat, gemeente? Is dat nou het antwoord van de Heere op het noodgeschrei van zijn volk? Eigen schuld. De verklaring daarvan vindt u in het 7e vers, gemeente. Want dan leest u dat Israël niet tot de Heere roept omdat het heeft leren zien wat er ten diepste in het leven van dat volk aan de hand is. Maar er staat heel nadrukkelijk Israël roept tot de Heere ten oorzake van de Midianieten. Dat wil zeggen, ze zien dat het de Heere is die hen in de hand van de Midianieten gegeven heeft. Dat is voor Israël duidelijk geworden. Na die 7 jaren door het onderwijs dat God geeft aan zijn volk. Maar wat nog niet duidelijk voor ze is geworden, waarom de Heere ze in de hand van de Midianieten heeft gegeven. En als u dat heel duidelijk wilt zien, gemeente, u moet uw Bijbeltje er vanmorgen echt wel bijhouden als u het volgen wilt. Dan moet u dat in vers 13 eens lezen, hoe Gideon het zegt, dat is toch niet de eerste, de beste geweest in die dagen. Maar dan zegt Gideon niet, wij hebben de Heere verlaten en daarom heeft hij ons in de hand van de Midianieten gegeven. Maar dan zegt Gideon, de Heere heeft ons verlaten en toen zijn de Midianieten gekomen. En waarom doet God ons dat nou eigenlijk aan? En waar is die God die in het verleden zijn volk verloste? Voel u het verschil, gemeente? Die Israëlieten die zien wel de nood waar ze in verkeren. Maar ze peilen niet de schuld die daarachter zit. En ze zien niks van de oorzaak van dat alles. Dan moet je eens indenken, gemeente, dat de Heere nou op dat noodgeschrei van vers 6, die richter had gezonden en zijn volk had verlost van de Midianieten. Dan was er in feite niks veranderd. Ja, de Midianieten die waren het land uitgegaan en Israël had langzamerhand wat verwoest was weer op kunnen bouwen. Maar dan waren ze op de oude voet weer verder gegaan. Als de Heere ze zomaar verlost had, gemeente, dan was dat een verlossing op de korte baan, maar op de lange baan waren ze er niet mee geholpen. Dan was dat een uitkomst in die tijdelijke nood. Maar het was geen verlossing van de eeuwige nood. Want het is daarom dat God komt met die tijdelijke straf. Omdat God, en u hoort de klanken van het evangelie er hopelijk in. Omdat God niet wil dat dat volk voor eeuwig verloren gaat. Als Israël nu zijn, als God nu zijn volk verlost had, dan had dat volk zijn nood en zijn ellendigheid nooit recht leren kennen. Vandaar die profeet. Om Jacob zijn overtreding bekend te maken en Israël zijn zonde. Dat is Gods antwoord op het gebed. En zeg nou zelf, gemeente, dat is toch een wonder. Want God antwoordt hier op een gebed waarvan onze catechismus zou zeggen dat het God niet aangenaam is. Want dit gebed beantwoordt niet aan de vereiste, namelijk dat de bidder ook zijn nood en ellendigheid recht zal leren kennen, opdat hij zichzelf verootmoedigen voor de hoogste majesteit van God. Hier zijn mensen die roepen en die menen dat ze nog rechten kunnen laten gelden, ook omdat ze verbondsvolk zijn. Mensen die menen dat ze vragen kunnen stellen. Mensen die denken dat ze God ter verantwoording kunnen roepen. Dat ze kunnen zeggen, Heere God, het had toch anders moeten gaan. En de Heere houdt zich niet doof. Al was dat billig geweest. En de Heere zwijgt niet. Al had het volk dat verdiend. Hij antwoordt met het zenden van een profeet, ondanks dat gebed. Weet u wat er bij Israël ontbreekt, gemeente? En misschien mag ik dat nog wat nader proberen te verduidelijken, opdat u het ook geestelijk zult verstaan. Bij Israël ontbreekt wat we bij David in Psalm 51, die we gezongen hebben, wel aantreffen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Hoort u daar wat vers 1 van Richteren 6 zegt? Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik herken de schuld die u tot straf bewoog. Wat Israël ontbreekt, gemeente. Dat is wat die verloren zoon kenmerkt als hij terugkomt. En als je niet zegt, vader, het is zo'n ellende daarachter de varkens, is er geen plekje thuis te vinden. Als je zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Schuldig voor God. Wat we nog alles zingen in Psalm 25, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En weer vraag ik, gemeente, herkent u het? Want deze dingen zijn zo diep menselijk. Juist onder dat verbondsvolk dat is opgegroeid bij het woord van God, kom je deze dingen tegen, want de wereld die overkomt de dingen en de wereld zegt dat is noodlot. En dan lees je die advertenties door een noodlottig ongeval en dat soort dingen meer. Maar dat verbondsvolk dat zegt dan, Heere, waarom? U hebt me verlaten en daar snap ik niks van en waar bent u nou? U hebt me overgegeven aan de hand van de heidenen, maar waar heb ik dat dan aan verdiend? Want u zou ons toch een land van melk en honing overvloeiende geven. Dan zijn we toch voort door die woestijn gesjouwd, 40 jaren lang. Kijk, en dan zit dat volk in de donker, gemeente, want de Heer is dan afwezig en dan klaagt dat volk tegen de Heer en dan moppert dat volk op de Heer. En dan zendt God als antwoord een man die een profeet is, met dat profetische woord dat zeer vast is en waarvan God zegt, ge doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een lamp schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht. Met andere woorden, als je je leven gaat stellen in het licht van dat profetische woord, dan ga je zien wat er werkelijk in je leven aan de hand is. Dan ga je de lijden ontdekken, dan ga je het handelen van God verstaan. Dat is Gods antwoord in die situatie, gemeente. Een mannetje met zijn woord, midden in de nood van je leven. En met dat woord gaat God je hele leven doorlichten, tot op de bodem van je bestaan toe. En hij redt met geen woord over verlossing uit de handen van Midian. Dan zeg nou zelf, zou u dat nou leuk vinden? Zou jij dat nou leuk vinden om zo'n preek te horen? Misschien zegt u wel, zo'n preek hoor ik vanmorgen. Dan zeg ik, gelukkig maar, dan spreek ik blijkbaar het woord na. Maar moet je dat nou eens voorstellen, gemeente? Dan ben je in de kerk gekomen in grote nood. En je roept de Heere aan en je zegt, Heere, verlos me toch uit die nood. Heere, help me toch. En dan staat er zo'n mannetje op. En dat mannetje, dat pakt dat bijbeltje dat hij van God gekregen heeft. En dat mannetje, dat zegt tegen die mens in nood. Wie niet horen wil. Nou, wat komt er dan, jongens en meisjes? Mijn moeder zei er vroeger nog alles tegen. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Is niet plezierig. Het is niet aangenaam. Dat is niet strelend. En als u denkt dat het leuk is om die dingen tegen u te zeggen, dan moet u u maar goed vergissen. Want dat is helemaal niet gemeend. Maar zo gebeurt het. En zo moet het van Gods weg. Want kijkt u nou maar verder in vers 8 en volgende hoofdstukken, gemeente. Want dan gaat die profeet spreken uit naam van de Heere. En dan gaat hij dat volk herinneren aan het heilshandelen van de Heere met zijn volk. En dan laat hij dat volk zien wie de Heere is. Of nee, zo zeg ik het niet goed. Dan gaat God zelf nog eens een keer vertellen aan dat volk wat hij allemaal gedaan heeft voor Israël. Dan is het een geschiedenispsalm die de grote daden van God bezingt. En die getuigt van die grote de God die wonderen deed en wiens rechterhand volsterkt en ere zijn volk heil gaf na leed. Dan gaat hij spreken van God die zijn volk verlost uit het diensthuis van Egypte, uit de hand van al zijn vijanden, die ellendigen dat land van melk en honing bereid heeft door zijn sterke hand als Israëls ontfermer, die sterker bleek te zijn dan de goden, die alleen God is. Want hoe heeft de Heere zijn almacht getoond in het leven van zijn volk? Wat had de Heere voor dat volk gezorgd? Wat had hij dat volk trouw geleid en dagelijks te eten gegeven in zijn bijzondere gunst? Had die God nou geen recht op hun gehoorzaamheid? Was die God het nou niet waard dat zijn volk in liefde voor zijn aangezicht zou wandelen al zijn levensdagen? Heere zegt, mensen, kijk nou eens wat ik allemaal voor jullie gedaan heb. En nou hebben jullie mij niet gehoorzaamd. Hoor je dat, de teleurstelling van de Heere in gemeente? Dat God zegt, ik heb zo gezorgd. En jullie? Had de Heere dat nou niet anders mogen verwachten? Hoort u daar ook de beschuldigingen in, gemeente? Dat de Heere zegt, wat hebben jullie mij een verdriet gedaan? Dat de Heere zegt, wat hebben jullie dwaas gehandeld? Die God die je dat land heeft gegeven, dat van die volken en van die goden was. Dat heb je ingeruild voor die goden die van God hebben verloren. Wat zijn ze ondankbaar geweest tegenover een God die alles had gegeven. O, de Heere laat dat volk in nood scherpelijk zijn wet prediken, gemeente. Want als u dat goed leest in vers 10, dan hoort u letterlijk de inzet van de 10 geboden. Ik ben de Heere, uw God, gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. En dat is het hart van de hele wet. Kobrugge is het, geloof ik, die gezegd heeft. Dat komt in elk gebod terug. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Als God zegt, gij zult niet echt breken. Gij zult niet begeren, gij zult niet stelen, gij zult niet doden. Dan is er altijd weer, ik ben uw God, geen andere goden. En de Heere die doet dat, gemeente, opdat schuld erkend wordt. Opdat het oordeel van God gebilligd wordt. Opdat genade begeerd wordt. Opdat zonde zonde wordt. En gehaat en ontfloten zal worden. Want het moet komen tot schuldbelijdenis. Er is slechts verlossing in de weg van verzoening van beleden zonde. Alleen in die weg bewijst God zijn barmhartigheid. En er is vanmorgen een voorbereiding, gemeente, op de viering van het heilig avondmaal. En in het licht van deze tekst zou ik de vraag willen stellen, mijn broeder en zuster, jongeren hier in de kerk, waarom kun je geen avondmaal vieren? Waarom zit u in het donker? Waarom leef jij in opstand? Waarom, vul maar in. Ik kan natuurlijk ook een ander soort vragen stellen en ik kan zeggen, mijn broeder en zuster die toch wel een keer belijdenis deed in het midden van de gemeente, maar die er niet naar leeft, waarom zoekt u het niet bij de Heer? Waarom kiest u voor de goden van de wereld en van de tijd? Waarom dient u die afgoden in plaats van de levende God van Israël? Alzo zegt de Heer, ik toch. En vult u dan ook maar in. Ik heb toch mijn zoon gegeven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik heb toch mijn geest gegeven. Die een dode zondaar levend maakt. Ik heb toch mijn woord gegeven waarin ik mijzelf aan u wil openbaren. Ja, de Heer die trekt de lijnen vanmorgen nog een eindje verder door en hij zegt, ik heb u toch zoveel gegeven, ik heb u toch leven gegeven. Ik heb u toch gegeven dat u vanmorgen zoveel gezondheid had dat u naar de kerk kon komen gaan. Ik heb vanmorgen de zon weer doen opgaan. Ik heb u te eten gegeven. Ik omring u met mijn goedertierenheid en met mijn zorg. Is dat niet zo, vraagt de Heer vanmorgen aan een afkerig volk. Ben ik dan niet meer waard om gediend te worden dan de afgoden? Heb ik dan niet alles voor op die afgoden? Waarom dan toch die dienst der zonde? Waarom dan toch die werken der duisternis? Ligt het dan niet aan jezelf wanneer je in het zwart gaat vanwege des vijands onderdrukking? Heb jij het dan zo goed gedaan en ik zo slecht? Dat je meent mij vragen te kunnen stellen. Ligt het dan niet aan jezelf als je in het donker zit? Wie heeft het licht ontstoken en wie heeft dat licht in je leven uitgedaan? Ligt het niet aan jezelf als je mij kwijt bent? Omdat het uw zonden zijn die scheiding maken tussen de Heer en u. En als u er mij van verdenkt, zegt God, kom dan maar eens op, waar is de scheidbrief van uw moeder waarmee ik haar heb heengezonden? Dan wil ik het zien, zegt de Heer, zwart op wit, dat het aan mij ligt. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat is de boodschap van die onbekende profeet midden in de noodsituatie van Israël gemeente. Dat is de boodschap die ik vanmorgen moet doorgeven in dit uur van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Dat eerst. Zie nou eerst eens wie je zelf bent tegenover een goeddoend God. Heb je nou inderdaad het recht om op een ander neer te kijken? Heb je nou inderdaad het recht om een ander zijn zonde te verwijten? Heb je nou inderdaad het recht om onverzoend voor te leven met een ander waar je zelf zoveel verzoening nodig hebt? God houdt Israël in ons vanmorgen de spiegel voor, gemeente, en hij zegt, zo bent u tegenover mij. Jazeker, gemeente, dat zegt niet een dominee en dat zegt niet een of andere profeet, maar God zegt. Zo zegt de Heer. En dat is niet plezierig, gemeente, want dat weet ik wel. Dat is een boodschap die pijn kan doen vanmorgen. Dat is een boodschap die wonden kan. Maar als het moet, dan moet het toch, gemeente. Een iegelijk bedenken bij zichzelf. Zijn zonde en vervloeking. God stelt ze ons vanmorgen ordentelijk voor ogen. God noemt ze bij de naam. God zegt, vind je het zo vreemd wat je overkwam? Wie ben je geweest voor mij? Ach, wees nou niet ongevoelig voor deze boodschap en denk niet, nou ja, nog eventjes, dan is het gelukkig weer afgelopen. En word nou niet boos vanwege deze boodschap, lieve broeders en zusters, jongens en meisjes. Want de Heere spreekt zo uit zorg voor onze ziel. Wat zou het groot zijn, gemeente, wanneer we onze zonde en vervloeking leerden bedenken. En dan gaan belijden, we hebben Gods toorn verdiend. Dan gaan bekennen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dan gaan verootmoedigen, heren, wat heb u nog een geduld met mij. Wat is het een zegen, gemeente, als God ons een auto roept op de weg naar het eeuwige verderf. Als je vastloopt met je leven, als je niet meer verder kunt. Als je wereld om je heen instort en je achter de varkens van je verdorven bestaan gaat inzien. Wat je gedaan hebt, namelijk wat kwaad was in Gods oog. Gezondigd tegen een goeddoend God. Zijn liefde ingeruild voor het schijngoud van de wereld. Zijn zorg verkwanseld voor die afgoden die niks te betekenen hebben. Weinig bemoedigende tekst, zegt iemand vanmorgen misschien wel. Wie kan er dan volgende week naar het avondmaal gaan, vraagt iemand. Als je op jezelf kijkt, niemand, gemeente. Maar toch in dit woord is de zegen van het genadeverbond aanwezig, waarvan de doop zegt, zo zullen wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. En in dit woord is de God van het verbond aanwezig, van wie het avondmaal zegt, en deze ontvangt zondaren en eet met hen. Want hij die hier spreekt noemt zichzelf God van Israël. Toch nog. Uw God, zegt hij. En vanmorgen zei hij het ook, en ik hoop dat u er niet altijd overheen luistert, maar dat u zich er wel eens over verwondert. Wanneer de wet begint, dat de Heere dan zegt, ik ben de Heere, uw God. Uw God. En daar komen die scherpe woorden. En dan komt die boodschap van de ontdekking waardoor God Jacob zijn zonde bekend maakt en Israël zijn ongerechtigheid. Maar het is de God van Israël die het zegt en die zijn verbond houdt, gemeente, die zijn belofte vervult, die de zonde tenslotte gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon Jezus Christus. En ik hoop dat u aanvoelt hoe dwaas het is dat je je tegen deze boodschap verzet. God vindt het nodig. Hij zendt een profeet, gemeente, niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. Daarom deze boodschap. Hij maakt plaats voor verlossing. Als dat volk roept, dan zwijgt hij niet en dan houdt hij zich niet doof. Maar dan spreekt hij van zonde, van welverdiende straf. Maar in de verte zwelt de avondmaalspsalm al aan. Loof hem die u. Al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent. En wat blijkt dat hier duidelijk. Maar ook liefderijk geneest, die zo in de nood uw redder is geweest. Amen.